Vervolgens openen we deze middag de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. Het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, de verzen 17 tot en met 30.
En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdketelplaats, welke in het Hebreeuws genoemd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet keuren, maar laat ons daarover loten wiens die zijn zal, opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld, en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de kruisknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn der moeders zuster Maria, Clopasvrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met isop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest.
Gemeente des Heren, vanochtend stonden we bij Gabbata, het gerechtshuis waar Pilatus op de rechterstoel zat. En vanmiddag staan we op de kruisheuvel Golgotha. Daar buiten Jeruzalem, langs een doorgaande weg, die heuvel. En daarop drie kruisen. En op de middelste daarvan Jezus Christus, de zaligmaker. En opnieuw is hij het middelpunt. Opnieuw richt zich op hem alle spot, alle hoon, alle scheldwoorden. Hij hangt daar aan dat kruishout, vastgespijkerd. Hij hangt daar en het is zichtbaar. Zo geschonden, zo mishandeld. Jij hangt daar, helemaal naakt, in zijn schande. Hij moet de kruisdood ondergaan. En ik werk het vanmiddag niet verder uit, maar als u dat meer over moet weten, moet u maar opzoeken. De kruisdood, het was een buitengewoon wrede dood. Een vreselijke straf. Zo bedoeld dat die doodstrijd zo lang mogelijk zou duren. Het kon dagen duren voordat een kruiseling uiteindelijk stierf. En daar rond die kruisheuvel, in al die boze, die harde, die scherpe woorden die klinken. Alleen maar haat? Is het dan werkelijk alleen maar haat daarop en rond die kruisheuvel Golgotha? Nee, toch niet. Toch is daar, te midden van dat gewoel en dat geschreeuw en dat gedoe, daar is liefde. Daar is betrokkenheid. Nee, het zijn er niet veel. Het zijn maar 5 mensen. Wie zijn dat dan? Nou, dat zijn natuurlijk enkele van de discipelen, nietwaar? Dat zal dan zeker Petrus zijn. Simon Petrus, die het gezegd had. Wat er ook zal gebeuren. En als u moet sterven, als u ondergaat in het oordeel, dan zal ik met u sterven. Dan zijn het zeker andere discipelen die Petrus instemmend hebben nagesproken. Nee, hij is het niet. Hij en de anderen, ze zijn allemaal weggevlucht. Wie daar wel zijn, daar op die bij die kruisheuvel, dat zijn 4 vrouwen. En ja, toch ook 1 man. Wie het zijn, we kennen ze wel uit het evangelie. Wie daar staat als eerste? Moeder Maria. De moeder van de zaligmaker. En ze is niet alleen, haar zus, die is er ook bij. Hier in het evangelie wordt haar naam niet genoemd, maar vanuit het Marcus-evangelie weten we het wel. De zus van Maria, Salome, is er ook. U weet wel, die vrouw die 2 zonen had. Die 2 zonen, Johannes en Jacobus, volgelingen van de Heer Jezus. En ze had eens gevraagd aan de zaligmaker of het mogelijk was dat haar 2 zonen, de een aan de linker en de ander aan de rechterhand, van hem mochten zitten. Nee, ik denk niet dat ze dat verzoek op dit moment op die kruisheuvel zou herhalen. Dat haar zonen naast de zaligmaker zouden plaatsvinden. Er is nog een Maria. Dat is een tante van de zaligmaker. Het is de vrouw van Clopas. Het is de broer van de adoptie, de pleegvader van de zaligmaker. Clopas, de broer van Jozef. En wie er ook is, dat is geen familie, maar wel innig verbonden aan de zaligmaker. Dat is Maria van Magdala. Die vrouw die door de Heer Jezus is opgezocht. Die het werkelijk kan nazeggen wat Johannes later zal schrijven. Ik heb hem lief, omdat Jezus Christus mij eerst had lief gehad. Die vrouw die verlost is van wel 7 duivelen. En ja, bij deze 4 vrouwen is er dan ook nog een man, een discipel, toch wel. Hier wordt zijn naam niet genoemd. Hij wordt aangeduid, de discipel die door de Heer Jezus zo werd die Jezus zo lief had. Het is Johannes, de schrijver van dit evangelie. Jawel, Johannes was eerst ook een lafaard. Ook met de anderen weggevlucht in het donker, maar toch is hij teruggekomen. Achter die bende aangegaan. Hij heeft alles gezien bij de hoge priester, bij Pilatus. En nu staat hij daar bij de kruisheuvel Golgotha. Wat is dat toch? Dat Johannes toch is teruggekomen. Wat maakt het dat hij daar toch staat? Ik denk dat er uiteindelijk maar 1 antwoord op is te geven. Hij is daar teruggebracht door de Heere zelf. Het is de Heere die hem zelf met die koorden van liefde ook naar deze plaats heeft toegetrokken. Waarom? Omdat deze discipel nog een opdracht te vervullen heeft. En deze 5, die staan daar bij die kruisheuvel. Die zien daar dat lijden van de zaligmaker. Ze zien Jezus Christus, hun Here, hun Heiland, daar hangen. Ze zien hem daar lijden. En ze weten, dit gaat onverbiddelijk lijden, langzaam maar zeker, tot die verschrikkelijke dood. Het is niet om aan te zien, en toch zijn ze er, omdat ze zo in liefde aan hem verbonden zijn. Niet om aan te zien. En geldt dat niet heel speciaal voor moeder Maria. Maria. Ze ziet daar haar zoon hangend aan het kruishout. Haar zoon, haar jongen, die ze 9 maanden onder het hart heeft gedragen. Die ze het leven heeft mogen geven. Die ze gevoed heeft met haar eigen lichaam. Ze verzorgd heeft, opgevoed heeft. En wat had ze al veel verdriet gehad over datgene wat zich voltrok rondom haar zoon. Ook al toen die nog niet geboren was. Er was voor haar en voor haar ongeboren kind geen plaats in Bethlehem. En toen moesten ze op de vlucht naar Egypte omdat koning Herodes erop uit was om dat pasgeboren kind te doden. En nu? Ze is er getuige van dat haar zoon door het volk verworpen is. Veracht is, gekruisigd is. Ja, ze zal ongetwijfeld teruggedacht hebben aan de profetie van Simeon. Dat er een zwaard door haar ziel zal heen gaan. Wie kan het verdriet indenken van deze moeder? 33 jaar daarvoor stond ze gebogen over de kribbe. Met een loflied in haar hart. En nu staat ze bij het kruis met een klaaglied in haar hart. Haar zoon lijdt. En toch kan ze niet wegblijven. Ze is zo innig aan haar kind verbonden. En wat nou het ergste is. Ze kan helemaal niets doen. Daar zorgen die soldaten wel voor. Dat ze niet te dichtbij komt. Ze mag niet dichterbij komen om alleen maar het voorhoofd van haar zoon af te vegen. Ze is niet in staat om zijn hand vast te houden. En ze mag ook niet zijn mond bevochtigen als hij straks zal smachten van de dorst. Ze kan niets doen dan alleen maar toekijken. Haar zoon die hangt aan het kruishout en ze kent de woorden uit het Oude Testament. Vervloekt is een iegelijk die hangt aan het hout. Wat zal dat een warboel zijn geweest in het hart van moeder Maria. Ze had die belofte gehoord. De woorden die waren gezongen in de nacht waarin haar kind geboren is. Die woorden die geklonken hebben, dat hij de zoon van de Allerhoogste is, dat hij de troon van koning David zal bestijgen en bezitten, dat zijn koninkrijk geen einde zal hebben. En ze ziet het opschrift boven het kruis, dat hij is de koning der Joden, zelfs in 3 talen aangeduid, zodat heel de wereld het weten zal. En ze ziet het. En daar hangt nu haar zoon. En dat weet Jezus. Dat weet de zaligmaker. Ondanks dat diepe lijden van hem. Zo geschonden. Zo mishandeld. Hangend aan dat martelwerktuig van het kruis. Ondanks dat zijn pijn en zijn lijden alleen maar toeneemt. Weet hij van het verdriet en van de moeite en de pijn van zijn moeder. Hij voelt mee in dat verdriet. Van dat moederhart. Zijn moeder die daar staat bij zijn kruis. Moeder Maria die wel weduwe moet zijn. Daar wordt van uitgegaan. Want van Jozef horen we niets meer. Het laatste wat we van hem horen is als de Heer Jezus 12 jaar oud is. Maria die weduwe is. En nu gaat ze ook haar oudste zoon kwijtraken. Nu gaat het gebeuren dat Jezus, haar zoon die altijd voor haar gezorgd heeft, dat hij gaat sterven. En wat doet de zaligmaker? Als hij daar hangt aan het kruishout. Zo gefolterd, zo gepijnigd. In dat lijden, in die moeite. Zelfs in dat moment eert hij zijn moeder. Vervult hij volmaakt het 5e gebod, geeft hij eer aan zijn moeder die zij toekomt. Dat was niet de eerste keer, dat heeft hij altijd gedaan. Zelfs als 12-jarige jongen, we lezen het in het evangelie, dat hij zijn ouders, dus ook moeder Maria, gehoorzaam is geweest. En nu, in zijn uiterste, als dat lijden naar een hoogtepunt zal gaan, nu nog steeds. Vervult hij volmaakt de wet van God door ook zijn moeder te eren. Dat had hij altijd al gedaan. En ook in dit moment van zijn leven. En daarom klinkt het woord van de zaligmaker. Tot Johannes, zie uw moeder. Zorgt hij dat als hij nu wegvalt, dat er een plaatsvervanger is die voor haar zal zorgen. En hiermee is de zaligmaker een voorbeeld. Een voorbeeld in gehoorzaamheid. In het vervullen van Gods geboden, zelfs in dit uur, in het uiterste van zijn leven, heeft hij Gods geboden en ook dat vijfde gebod volmaakt gehouden. Hij heeft het vervuld. Hij heeft Gods wet volmaakt vervuld en zo is hij ook die volmaakte zaligmaker. Gemeente, hem hebben we nodig. Voor onze zonden, voor onze overtredingen. Wij die schuldig staan aan al Gods geboden. En ook tegen de zonde van het vijfde gebod. Hij gaat ons voor. Hij heeft die wet volmaakt vervuld. In die gehoorzaamheid is hij ook de volmaakte zaligmaker. Dat is het eerste, de gehoorzaamheid van de zaligmaker. Nu het tweede. Geïsoleerd. Christus eert dus zijn moeder. Maar tegelijkertijd isoleert hij zich van zijn moeder. Er komt afstand ten opzichte van zijn moeder. Let eens op hoe hij haar aanspreekt. Zijn moeder Maria, hij spreekt haar aan niet als moeder, maar als vrouw. En waarom hij dat doet? Dat is om haar opnieuw duidelijk te maken wie hij is. Dat deed hij ook al toen hij 12 jaar oud was en in de tempel was, bezig met het woord van God. En dat zijn ouders dodelijk ongerust waren omdat ze hem kwijt waren. En eindelijk vonden ze hem bij de schriftgeleerden. En dan klinkt zijn antwoord, dat was niet brutaal, maar wist u dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Maria moet het opnieuw horen, wat ze ook hoorde toen de zaligmaker ongeveer 30 jaar oud was, nu zo'n 3 jaar geleden. Toen hij naar buiten trad en dat wonder plaatsvond in Cana op die bruiloft en dat er een probleem was en de wijn was op en dat Maria naar hem toe ging. Met hem bekend maakte, de wijn is op. In die zin, misschien kun jij er wat aan doen. Maria die wel zag en dacht dat Jezus wel een oplossing hiervoor kon bedenken. En toen klonk het ook, vrouw, mijn uur is nog niet gekomen. Maria die op deze manier moet weten, eraan herinnerd wordt dat hij de verlosser is. En dat hij zijn moeder niet nodig heeft voor dat werk waar hij voor gekomen is. En tegelijkertijd, naast een herinnering wie hij is, herinnert hij haar ook op een hele duidelijke en liefdevolle manier eraan wie zij is. Maria, de moeder van de zaligmaker. Heeft ze daarmee een bijzondere plaats? Jazeker. Maar die plaats, dat bepaalt niet haar redding. Ze wordt niet door de positie dat zij de moeder van de Heer is, dat maakt haar niet zalig. In dat opzicht is zij niets anders dan de andere vrouwen die ook bij dat kruis staan. Redding is alleen mogelijk door de genade en door het verlossingswerk van Jezus Christus. Niet omdat zij de moeder is van de zalig, maar alleen op grond van het offer dat hij brengt. Daar herinnert de zaligmaker zijn moeder aan. En geldt dat op, al is dat op een andere manier ook niet van ons? Niet onze positie. Ook niet dat we een gelovige vader of moeder hebben of hebben gehad. Maar wat maakt ons zalig? Wat kan ons uiteindelijk verlossen van de zonde en van de ongerechtigheid? Wat maakt dat de toegang weer open is om uiteindelijk te mogen ingaan in de heerlijkheid van de Heer? Geen positie, geen eigen voorrechten, maar alleen, louter en alleen, de enige grond is het offer van Jezus Christus. Moeder Maria, daar bij het kruis. Ze was daar. En we kunnen dat toch indenken. Omdat ze haar zoon zo innig lief had. Omdat ze op die manier toch probeerde, hoe dan ook toch, tot steun te zijn van haar zoon. Met het voornemen, wie je dan ook loslaten, wie dan ook bij je wegvluchten. Ik zal je niet verlaten, ik zal bij je blijven. En zij moet hier leren dat ze haar zoon, dat ze Jezus moet loslaten. Dat Jezus Christus, haar zoon, deze weg alleen moet gaan. En daarom is het ook dat we lezen dat op dat moment dat Johannes Maria in zijn huis neemt. Johannes heeft Maria meegenomen en ze zijn weggegaan van die kruisheuvel voordat de diepte van het lijden werkelijk in zicht zou komen. Voordat die drieuurige duisternis zou beginnen. Is moeder Maria meegenomen door Johannes. En vanaf dat moment neemt Johannes haar mee in zijn huis. Ze moet weg bij het kruis. Jezus gaat alleen verder en vervult zo de profetie die we lezen in Jesaja 63. Dat hij die pers, die wijnpers, alleen betreden heeft. Alleen. Want hij hangt daar niet aan het kruis als de zoon van Maria. Hij is daar niet verhoogd op de heuvel Golgotha als de neef van Johannes. Maar hij is daar verhoogd als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En al die familiebanden moeten daar wegvallen. En ja, dat is pijnlijk. Dat maakt ook het lijden van de zaligmaker uit. Dat hij zijn moeder moet wegsturen. En dat straks zijn vader, zijn hemelse vader, zich ook zal terugtrekken van hem. Dat hij daar hangt alleen. Alleen. In de duisternis. Alleen onder de brandende toren van God. Alleen terwijl de hele helle macht tegen hem losbreekt. Alleen zonder vriendschap. Zonder liefde. Zonder zorg. Zonder licht. In die inktzwakte duisternis. En dit is wat de belijdenis bedoelt. Als we het zeggen en het uitspreken en geloven. Dat hij neergedaald is tot in de diepte van de hel. Hij op deze plaats. Wat onze plaats is. Die plaats die hij innam. Die plaats die wij verdiend hebben. Laten we daarom zien op hem. En ik bid het u om dat te doen in geloof. Te zien op de zaligmaker zo verlaten, zo eenzaam, zo alleen. In het geloof dat we om Christus wil nooit meer verlaten zullen worden. En als u dat in ongeloof, als u ziet in onverschilligheid. Wat u dan ziet in de verlatenheid van Christus. Dat hij, mag ik het eens zo zeggen, zo moeder en vaderziel alleen daar hangt. Dat is het beeld wat dan overblijft als u zonder geloof zult ondergaan in de verschrikking. Dat is dan uw voorland als u zonder geloof, zonder genade en zonder verzoening sterft. En daarom vanuit dit gedeelte, vanuit dit lijdensevangelie, de uitnodiging om het te zoeken bij hem. Om de toevlucht te zoeken bij hem, te schuilen achter dat bloed van deze zaligmaker. Deze zaligmaker die leeft en die vandaag ook zondaren zalig maakt. Waag het er toch op, wend je tot hem en word behouden. Hij die zo geïsoleerd werd. Hij is het ook. Die een nieuwe gemeenschap schept. Gehoorzaam tot het einde. Zelfs in het eren van zijn moeder. Hij geïsoleerd. Alleen in dat lijden en sterven. En ook in die weg. De volkomen zaligmaker. Door in de plaats te gaan staan van zondaren. Maar hij schept tegelijkertijd ook een gemeenschap. Hij verbindt daar Maria en Johannes aan elkaar. En waarom zo? Waarom geeft de zaligmaker niet de opdracht dat Maria het zoeken moet en uit moet wijken naar een van haar andere kinderen? We weten het toch uit Matthäus 13 dat de Heer Jezus 4 broers had tenminste. En tenminste zeker ook 2 zussen had. En daar gaat de zaligmaker nu aan voorbij. Hij brengt hier zijn moeder en zijn neef bij elkaar en vormt daarin een nieuwe gemeenschap. En niet die gemeenschap met zijn eigen broers en zijn eigen zussen. Waarom niet? Op dat moment geloven ze niet in hem. Kunnen ze hem niet zien en niet erkennen als de Messias, als de Zoon van God, als het Lam van God dat gekomen is om de zonde uit de wereld weg te dragen. Pas na de opstanding van de zaligmaker lezen we het, dat ze tot geloof komen. Eén daarvan is Jacobus. We hebben een brief van hem. En hij was ook degene die de gemeente in Jeruzalem leidde. Maar op dat moment hebben ze hem niet aanvaard als de Messias die beloofd was. En haar eigen kinderen konden Maria dus niet troosten. Ze zouden uiteindelijk het niet kunnen begrijpen. Ze zouden juist die nood en dat verdriet verdiepen. Woorden zouden klinken als van, dit hadden we toch altijd al gezegd. Moeder, zo zie je toch maar, hoogmoed komt voor de val. En als dan Maria dan inbrengt, ja maar die engelenzang dan in de nacht van zijn geboorte. En dat gesprek met Simeon in de tempel. Ach moeder, je zult het je wel allemaal ingebeeld hebben. En dat is nu allemaal voorbij. Nee, de zaligmaker die creëert een andere gemeenschap. Die legt een band tussen Maria en Johannes. Verbonden aan elkaar. Omdat ze namelijk hetzelfde geloof, dezelfde hoop en dezelfde liefde delen. Namelijk die geloof, hoop en liefde in hem. In Jezus Christus de zaligmaker. Je zou natuurlijk ook nog de vraag kunnen stellen, maar waarom nu toch Johannes? Had het niet veel meer voor de hand gelegen dat zus Salome of haar schoonzus Maria, dat die twee aan haar verbonden werden? Want zo is het toch, vrouwen onder elkaar, die begrijpen elkaar toch veel beter? Nee, heel bewust wordt hier de band gelegd tussen Johannes en Maria. Die jongere neef, die tantezegger. En daar is een goede reden voor. Als we daar onze gedachten over laten gaan, op welke manier kent Maria de zaligmaker? Ze kent hem vooral als mens. Ze kent hem door en door als mens. Hij is immers uit haar geboren. Ze heeft hem in haar handen gehad toen het nog maar zo'n heel klein mannetje was. Ze heeft hem gezien als een hulpeloos kind. Ze heeft hem gevoed. Ze heeft hem verzorgd. Ze heeft gezien hoe hij leerde lopen met vallen en opstaan. Zij kent hem vooral als mens. En Johannes? Oh, Johannes kan dan in het gesprek met Maria, dat ze dan samen hebben over diegene die het voorwerp is van hun liefde, kan dan vooral spreken over anderen, over unieke herinneringen. Johannes die het gezien heeft dat hij machtig is. Dat hij God zelf is. Toen in die storm op zee, hij was erbij. Dat de Heer Jezus met één woord de storm stilde. Dat hij zelfs de golven en de wind in zijn handen heeft. Een macht, een almacht die God alleen heeft. Hij was er ook bij. In de slaapkamer bij Jairus, waar zijn 12-jarige dochter lag, gestorven. En heeft het gezien dat dat kind het leven terug ontving. Ja, hij was erbij als een van de weinigen met nog twee andere discipelen op de berg van de verheerlijking. En hij zag het. Christus in die heerlijke hemelse gedaante met Mozes en Elia die samen spraken over zijn uitgang naar Jeruzalem. En daarom worden die twee aan elkaar verbonden. Een broeder en een zuster. Hier wordt een gemeenschap gecreëerd, een Golgotha-gemeenschap. Johannes, die nog een opdracht zal krijgen later om de woorden van de zaligmaker op te schrijven. En we horen dat hij mens is geworden en God is gebleven. We horen dat terug uit de inzet van zijn evangelie. Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Wat de gesprekken zullen die twee gevoerd hebben. Johannes en Maria. Over en weer, waarin ze elkaar bemoedigd hebben, getroost hebben. In de woorden die Christus zelf gesproken heeft. En die woorden die zijn bij Johannes teruggekomen toen hij getuige was van het lege graf. Dat hij indachtig werd dat Christus zelf gesproken had over de opstanding die zou plaatsvinden. En ongetwijfeld heeft hij dat weer terugverteld, ook aan Maria en haar daarmee getroost. En zo wordt die unieke gemeenschap gevormd. Die Golgotha-gemeenschap. En vanuit die eigen ervaring klinkt het door. Wat we lezen in de eerste brief die hij later schrijft. In 1 Johannes 1 vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. In dat verdriet mogen ze elkaar bemoedigen. Elkaar opbouwen in het allerheiligste geloof. Gemeente, gebruiken wij de genademiddelen? Maken wij werkelijk gebruik van het woord van God? Door het samen te lezen? Door er zelf naar te horen in de verkondiging? Maken we gebruik van het machtige wapen van het gebed om al onze noden, al onze zorgen aan de levende God bekend te maken, om hem groot te maken, te aanbidden en te loven en te prijzen in onze gebeden? Maken we gebruik van de sacramenten die de zaligmaker ons gegeven heeft, als tekenen en zegelen van zijn liefde bij zijn woord? Maken wij ook gebruik van het genademiddel dat we onderdeel mogen zijn van de verbondsgemeente? De gemeente van Christus, die een avondmaalsgemeenschap is. Wat zeg ik? Die een Golgotha-gemeenschap is. Wat een genade en een wijsheid dat de zaligmaker ons niet alleen heeft gelaten, maar aan elkaar heeft gegeven. Dat we met elkaar en er voor elkaar zijn. Zomaar een paar situaties die zich kunnen voordienen. Misschien deze keer en anders toch wel een volgende keer. Als u ziet dat een jongere die nog niet zo lang geleden het geloof heeft beleden, aan de tafel van het verbond een plaats in heeft genomen. Dan zoekt u hem toch op. Dan spreekt u haar daar toch op aan om zo'n jongere te bemoedigen. Om de vragen die er zijn, om die te beantwoorden. Om dan verder te wijzen in het woord van God. Of als we een zuster gemist hebben aan de tafel, dat we die dan opzoeken. Waar was je nu toch? Om dan onderwijs te geven aan elkaar in de vragen en de moeite die er zijn in de aanvechting om het woord van Christus te openen en zo elkaar mee te nemen in het dienen van de Heer. Als je elkaar ontmoet hebt aan de tafel, een broeder, een zuster, dat je elkaar opzoekt. Juist als je weet van de zorgen van het leven, de moeite en de last van het leven. En dat je daar elkaar bemoedigt en bevraagt. Of als je iemand gemist hebt. Als je zelf de gang naar het avondmaal niet hebt kunnen maken, omdat het niet ging. Omdat je hart vol met onrust is. Omdat er opstand is tegen de Heer in de weg die je moet gaan. Dat je lauw bent, dat je koud bent. Dat je niet weet waar je het zoeken moet. Blijf dan niet alleen. Maar zoek dan het contact met de broeders en de zusters in de gemeente. We zijn aan elkaar gegeven als een Golgotha-gemeenschap. Ja, wat mag je dan verwachten? Allereerst natuurlijk het woord van God, toch? Het woord van de levende God. Dat we elkaar het woord van God en de leer van Christus aanreiken. Om elkaar te onderwijzen, op te bouwen, te bemoedigen. En als het nodig is ook te corrigeren en te vermanen. Dat we heel ons leven, van onszelf, maar ook van elkaar, richten naar het woord van Christus. Maar toch ook in die avondmaalsgemeenschap, die Golgotha-gemeenschap. Dat we elkaar troosten en daarin de troost van Christus mogen ontvangen. Nee, dan hoeven we als eerste niet gelijk heel veel te zeggen. Maar door echt naar elkaar te luisteren, als een ander zijn hart uitgiet. En dan uiteindelijk niet te veel woorden van jezelf zoeken. Maar open dan maar je Bijbel. En zoek daarin een gepast woord, bijvoorbeeld in de psalmen. En dat je zo een middel in Gods hand mag zijn om een ander, een broeder of zuster van de gemeente, te troosten. dat woord mag klinken in het leven van een ander. Dat je in die Golgotha-gemeenschap die we zijn als gemeente, de zegen van Christus mag ervaren. Doordat we als broeders en als zusters in liefde met elkaar samenwonen. De avondmaalstafel staat aangericht in een wereld die buitengewoon onrustig is. Staat aangericht in een samenleving die steeds meer verkilt. Buiten de kerk is het guur, is er onrust, is er sprake van zelfzucht. Maar laat het dan toch in de avondmaalsgemeenschap van de gemeente, de Golgotha-gemeenschap, werkelijk liefde zijn tot elkaar. Om elkaar daarin te dienen, in de liefde van Christus. Wat je daarin ontvangt als we elkaar opzoeken. Ik heb zo een paar dingen genoemd. En het belangrijkste is nog niet gezegd. Het meeste, dat moet nog gezegd worden. En al het voorgaande komt daarin mee. Als we zo samenkomen onderling. Dan mogen we het verwachten van die zaligmaker die het gezegd heeft. Waar twee of drie samenkomen. Daar zal ik in het midden van u zijn. Dan mag u Christus zelf verwachten. Zo avondmaal vieren. Zo Christus zelf ontvangen in het midden van de gemeente. Zo hebben we vandaag het avondmaal gevierd. Die gebroken gestalte, gebroken wijn en vergoten wijn. Het lijden en sterven van de zaligmaker, waarin uitgetekend is, ons in handen is gegeven. Zijn grote, zijn eeuwige liefde. Jezus Christus, Hij die gehoorzaam is geweest, die weggegaan is tot het einde toe. Hij is het die Gods geboden volmaakt vervuld heeft. Wat een zaligmaker. Hij is die weggegaan van die uiterste eenzaamheid. Die weggegaan van verloren gaan. Die weg van het wegzinken in de toren van God alleen. Wat een zaligmaker. En Christus Jezus, Hij is die een nieuwe gemeenschap schept. Een avondmaalsgemeenschap, een Golgotha-gemeenschap. Zodat we elkaar mee zullen nemen. Elkaar blijvend zullen bemoedigen, zullen troosten. Totdat we uiteindelijk zullen mogen ingaan in de heerlijkheid van de Heer. Ingaan in die heerlijkheid, daar waar geen zonde meer is. Waar geen moeite, geen lijden en verdriet meer is. Daar waar Jezus Christus zelf alle tranen zal afdrogen. Eén voor één zal wegnemen. Om dan aan te zitten aan de bruiloft van het Lam. Wat zal dat heerlijk zijn. Om daar voor eeuwig één te zijn. In die heerlijkheid van de drie enige God. Vertroost elkaar met deze woorden. Amen.